Goedenavond. Zullen we met elkaar beginnen met zingen van Psalm 17, de versen 4 en 8. Psalm 17, versen 4 en 8. Wie zal voor ons spelen? Paul Kiewit Junior kon niet komen vanavond. Hij was verhinderd. Nou, Gijske, graag. Fijn. Dat is dan Psalm 17. We zingen vers 4 en vers 8. Vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En vers 8, dat is dan een halve vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17, 4 en 8. Nou, zullen we nu dan samen het woord van de Heere openen? Willen we eerst lezen Matteüs 13. Matteüs 13. En we lezen de versen 1 tot en met 8. En 18 tot en met 23. Matteüs 13. De versen 1 tot en met 8. En dan de versen 18 tot en met 23. En daar lezen wij Gods woord. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten dezelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing uit Matthäus. En dan gaan we nu naar Marcus gaan we naartoe, waar we mee bezig zijn. Marcus, hoofdstuk 4. En we gaan lezen de versen 18 tot en met 20. Marcus 4, de versen 18 tot en met 20. En dat is een gedeelte wat wij ook vanavond wat meer uitgebreid willen bezien. Dat is het tweede gedeelte van de gelijkenis van de zaaier. We hebben de vorige keer nagedacht over de eerste twee plaatsen waar het zaad valt. Op de steenachtige plaatsen. En daarvoor zij die bij de weg bezaaid worden. Maar nu dan de twee andere plaatsen waar het zaad terechtkomt. Versen 18 tot en met 20. En deze zijn het, zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld, en de verleiding van de rijkdom, en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten. Het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Tot zover. Zullen we samen een zegen vragen over deze avond. Heilige, barmhartige God, ge hebt ons uw woord gegeven. En in dat woord ligt zoveel onderwijs besloten. Zoveel dat we ons leven lang er meer, overvloedig meer, dan genoeg aan hebben. Dat uw woord werpt licht op ons pad. Uw woord is zoeter dan honing. Uw woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. En uw woord is ook logisch, helder opgebouwd. Het is vol van onderwijs dat bij nauwkeurig lezen en bij de verlichting van uw Heilige Geest ook verstaan wordt. En zo bidden wij u, Heere, of u ook vanavond onze harten wilt verlichten en onze ogen wilt openen, opdat wij verstand mogen krijgen van goddelijke zaken. En dat wij dat mogen krijgen, niet maar in het algemeen, niet maar om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar dat het mag zijn tot behoud van ons hart en leven. Geef dat uw woord vrucht mag afwerpen in ons leven. En dat het ons mag opwekken om u te zoeken en met u te leven. Zegen daartoe de overdenking in deze Bijbellezing. Gedenk ook hen die thuis meeluisteren. Wil ook hen goed en nabij zijn. We bidden u om vergeving over onze zonden. En we vragen u of u bij de zieken wilt zijn, bij hen die het moeilijk hebben. Wil in gunst en genade op ons neerzien. Om Christus wil. Amen. Goed, een zaaier ging uit om te zaaien. En de boer die uitgaat om te zaaien, hij strooit het zaad met handvollen. Er is genoeg zaad en het zaad is ook goed. En de zaaier doet ook zijn best. Maar sommige van dat zaad, dat valt tussen de doornen. Dat zijn laaggroeiende doornen en distelen. En die liggen daar, zijn aan het ontkiemen in de aarde. En zo komt een gedeelte van dat zaad terecht tussen dat laagliggende onkruid. Het is nog maar heel dun. Het is net ontkiemd. Het is eigenlijk voor het blote oog niet goed zo te zien. En dat zaad van het evangelie dat daar gestrooid wordt, dat komt tot groei. Dat zaad gaat wortels schieten. De aarde is heel goed. Het is niet rots. Het is niet een dun stukje aarde. Het is een goede laag aarde. En nu lijkt het alsof alles heel goed zou zijn. En heel geschikt zou zijn voor een oogst met veel vrucht. Alleen dus één klein probleem, er zijn ook doornen daar. Maar zoals ik zei, die doornen zijn nog aan het ontkiemen. Dus je ziet het zo niet zo bij een vluchtig overzicht over dat veld. Dus wat gebeurt er nu? Dat zaad van het evangelie begint te ontkiemen. Het is veelbelovend. Maar tegelijkertijd gaan die kleine doornen, die gaan ook groeien. En die groeien sneller. Die zijn ook sterker. En de jonge planten van dat goede zaad, die jonge planten hebben niet genoeg ruimte om goed te groeien. Het zonlicht, wat ze zo dringend nodig hebben, wordt tegengehouden door die grotere doornplanten die hen omringen. En die jonge tarweplanten, ja, hun groei stagneert. En ook gaan de doornen, die zuigen ook het meest van het vocht van de aarde op in hun eigen planten, zodat die jonge tarweplanten die het eerst zo goed leken te doen, die worden maar heel slap en klein. En al leek dat er eerst echt wat groei in zat, het valt allemaal tegen. En op den duur worden die kleine plantjes helemaal overwoekerd door die doorns en door die distels. En die jonge planten worden langzamerhand verstikt. En na verloop van tijd sterven die planten. En dat zaad, Dat eerst zo veelbelovend ontkiemde, dat blijft onvruchtbaar. En we weten het, dit is een illustratie van mensen die het woord van God horen en het ontvangen. En dat woord van God, dat schiet wortel in hun harten. En zo is er ook een aanvankelijke groei. Er is een zekere wasdom, zeggen we, van het woord van God in hun leven. Het lijkt ook veelbelovend. Deze mensen zijn ook oprecht. En deze mensen, ze bedoelen het heel goed. Ze ontvangen het woord van God. Ze werpen het niet weg. Ze nemen het ook niet overhaast aan, zoals anderen het doen. En aanvankelijk schijnen ze ook wat vrucht voor te brengen. Het lijkt allemaal veelbelovend, maar toch, het blijft alles leeg. En er komt uiteindelijk geen vrucht. Kijk, zulke mensen, zij werpen het woord niet van zich. Ze zeggen ook niet de prediker, die heeft er bij het verkeerde eind. Nee, ze zeggen, Gods woord is goed. En ze houden er ook van om onder een goede preek te zitten. Ze bekritiseren het woord van de Heere niet. En ze ontkennen niet de noodzaak van persoonlijke bekering. Ze willen ook graag een goede preek horen. En daar praten ze misschien over wel met anderen. Hoezeer het woord toch belangrijk is. En hoe noodzakelijk het is om onder een goede prediking te zijn. Het schijnt alsof het woord in hun leven ontvangen wordt. Maar tegelijkertijd zijn daar ook die doornen. En die doornen, wanneer ze niet uitgerukt worden, dan zullen die doornen gaan groeien. En die zullen ervoor zorgen dat uiteindelijk dat zaad van het evangelie gedood wordt. Ze zullen het woord van God uitdoven. En wat zijn nou die doornen? Die tegelijkertijd opgroeien met het evangelie en die het uiteindelijk verstikken. Nou, die doornen worden beschreven, we lazen het net in Matteüs 13, de zorgen van deze wereld, ook de bedriegelijkheid van rijkdom. Nou, u weet, dit gedeelte staat ook in het Lucas-evangelie, in Lucas 8. Daar wordt aan toegevoegd ook de genoegens van dit leven. En Marcus 4, gedeelte wat wij dan wat meer bezien, dat laat ook zien in Marcus 4, vers 19, de begeerlijkheden omtrent de andere dingen en ook de verleiding van de rijkdom en ook de zorgvuldigheden van de wereld, allemaal in vers 19. Dus we zien de zorgen van het dagelijks leven. Dat kan vaak mensen naar beneden drukken. Het kan ze bezighouden. Kan ze dag en nacht bezighouden. Het leven kan ook heel druk zijn. Er kan ook veel geëist worden. Er wordt ook veel geëist. Soms is het ook zo dat een mens zich ook eenvoudigweg te veel zich aantrekt en te veel naar zich toe haalt, te veel mee wil doen. En dat er daarom ook onmatig en overmatig druk op hen uitgeoefend wordt, maar dat doen ze in feite zichzelf aan. Dat gebeurt ook jonge mensen ook, die zo druk bezig zijn met moderne communicatiemedia, dat eigenlijk hun huiswerk eronder leidt. Het sociale leven is zo belangrijk. Het overwoekert het leven. Maar ook niet alleen jonge mensen, ook jonge volwassenen. Die aan het werk zijn, die kunnen zo onder druk staan. Druk van het moderne leven. En ja, daar wordt er ook gewerkt dag en nacht, want we willen ook een goed inkomen hebben. En tegelijkertijd toch geen tijd om bezorgd te zijn over de Heere en over zijn eer in uw leven. Hoe zal God aan zijn eer komen in uw leven? Ja, toch druk die vraag eigenlijk niet. Toch zijn er andere vragen die we veel belangrijker vinden. En dat zijn de zorgen van deze wereld, van het dagelijkse leven. En zo mogen we elkaar wel afvragen, hoe zit dat dan bij ons? Hoeveel tijd besteden wij, heel eenvoudig, voor persoonlijk bijbellezen, meditatie daarover, het lezen van een goed boek, waar u goede gedachten van krijgt, en ook te bidden, en ook in een week van voorbereiding, want juist vaak in een week van voorbereiding wordt de duivel opeens wat meer actief. Misschien hebt u het al wel meegemaakt in deze dagen, dat er allerlei gedachten u opeens weer bezighouden, die, waarvan u dacht dat u ze eigenlijk al lang achter u gelaten had, maar opeens zijn ze er weer. Ja, de duivel is er ook, die weet ook dat het avondmaal staat bediend te worden. Die wil ook het liefst mensen afhouden van het avondmaal, of mensen in verwarring brengen, en de dingen van het dagelijks leven hun geestelijk leven laten overwoekeren, opdat ze in verwarring komen en opdat die gemeenschap met de Heer Jezus geblokkeerd zou worden. En hoe staan wij daar dan in? Wat doen wij dan? Vluchten we tot de Heer? Nemen we misschien dan wat meer tijd om ons hart te onderzoeken en voor de Heer neer te leggen? Hoe staat er in u en mijn leven het roepen om genade? Of hebben wij geen genade voor genade nodig? En waar is het verlangen naar het ene nodige? En de persoonlijke belijdenissen van wie wij nou zijn voor de Heere. En het zuchten van verlangen om meer van zijn gemeenschap te kennen. En het uitsnijden van die ene boezemzonde. En waar is de strijd om binnen te gaan? En het geloof en het vertrouwen dat de Heere voor mij zal zorgen. Ik zal geen gebrek hebben en daarom moet ik niet over inzitten over de dingen van het dagelijkse leven. Hij heeft altijd gezorgd, hij zorgt nu en hij zal blijven zorgen. Waar is dat kinderlijk vertrouwen? Of is dat overwoekerd door allerlei zorgen? De Heer Jezus heeft toch gezegd in Matthäus 6 vers 34 om geen zorgen te maken voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 5 vers 7, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat een rust is dat! Wanneer u daar zicht op mag hebben, op de zorg van de Heere en de macht van de Heere om te helpen, ja, onder alle omstandigheden, om nog wonderen te doen. Ach, het luistert allemaal zo nauw. Er kan zoveel zijn wat ons verstikt. Matthäus spreekt over het bedrog van de rijkdom. Niet rijkdom op zich. Rijkdom op zich hoeft niet verkeerd te zijn. Dat hoeft niet het woord van God te verstikken. Er zijn rijke mensen geweest die tot grote zegen voor de kerk geweest zijn. Het is niet rijkdom op zich dat verstikt, maar het is het bedrog van de rijkdom, het verlangen naar rijkdom. Het jagen daarna, mensen hebben dromen dat rijkdom hen heel gelukkig zal maken. En dat rijkdom al hun problemen zal oplossen. Zo doen ze alles wat ze maar kunnen om maar rijk te worden. En wanneer ze nou wat bereikt hebben, dan komen onmiddellijk allerlei andere slechte eigenschappen van de mens naar boven. Dan wordt hij trots en dan denkt hij, dit heb ik toch allemaal zelf goed gedaan. En dan aanbidt hij degene die hem zo rijk gemaakt heeft. En dat is hij zelf. Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Ik heb toch wel heel wat bereikt. En zo aanbidt de mens zichzelf. Ze denken dat ze wat zijn. En ze vergeten dat de liefde tot het geld is de wortel van alle kwaad. Lucas voegt hier nog aan toe, de genoegens van het leven. Mensen leven voor genoegens. Speciaal in onze maatschappij. Het schijnt meer en meer het geval te zijn. Dat mensen werken alleen maar met het doel opdat ze al hun genoegens kunnen financieren. Daar leeft men eigenlijk voor. Voor meer en meer genoegens. En zo kan een mens van alles begeren. Hij kan begeren hoogheid, dat hij gezien wordt van de mensen. Trots wordt hij. Hij leeft voor de begeerte van de ogen, de dingen die hij kan zien. Hij leeft voor geld en macht. En voor ze het beseffen is het een strik waar ze in verstrikt raken. En eigenlijk niet meer uit kunnen komen. Vele dingen kunnen het woord van God verstikken. We kunnen ook denken aan karakterzonden die wij niet genoeg onderdrukken. De een kan een neiging hebben tot boosheid. De ander een neiging tot lust. Een ander een neiging tot luiheid en tot gemakzucht. En wanneer dat alles nou onbeperkt maar door mag woekeren, dan zal dat net als een doornbos, zal het goede zaad verstikken. De Heere Jezus waarschuwt ons voor dit gevaar. Het gevaar om de ziel te verwaarlozen. Hoeveel zijn er die nu in de hel liggen, omdat ze niet zichzelf onder de loep namen. Dat zelfdiscipline, het zelfonderzoek, zichzelf kritisch bekijken, op een stoel zitten en rustig nadenken enkele minuten. Waar liggen nou bij mij in mijn leven de zwakke plekken? Opdat ze dan die zwakke plekken voor de Heere zullen neerleggen. En vragen, Heere, red mij, verlos mij, doe mij waakzaam zijn. En weet u, te midden van dit alles, wanneer al die slechte karaktereigenschappen er zijn en het werken en lust voor eer en wat al niet meer, dan kan het nog wel best zijn dat het woord er nog is. Het is niet dat u dan gelijk een atheïst wordt. Nee, we gaan naar de kerk. En we willen ook graag een goede preek horen. Maar toch, het leeft niet. Het is formeel. Er is geen leven, geen kracht. En er komt ook geen vrucht van verootmoediging. Vrucht van een gebroken hart. Vrucht van het diep buigen voor de Heere. Vanwege al het inwonend verderf dat we waarnemen. We zijn te druk om echt daar bezorgd over te zijn. En daarom is er ook geen echte vreugde in de Heere. En daarom is er ook geen brandende liefde tot Hem. En geen geheiligde ijver om de Heere oprecht te zoeken. En zo zien we dat de vrucht van de geest ontbreekt. Hij wordt verstikt. Nou ja, wanneer iemand langzaam verstikt wordt, dan leeft hij nog wel. Er is nog leven in hem, maar het is niet veel waard. Eigenlijk kan hij maar weinig meer presteren als een persoon langzaam maar zeker verstikt wordt. Ze zijn nog niet dood, ze reageren nog. Ze kunnen nog reageren op de prediking. Er zijn nog wat indrukken. Ze weten ook wel, ja, eigenlijk zou het ook anders moeten in mijn leven. Maar ja, ik ben zo druk. Straks, dan komt het wel beter. Of als ik met pensioen ga, dan heb ik zeeën van tijd. Maar ondertussen blijven ze dor. Ze hebben ook geen verlangen of vreugde om te spreken over de Heere en zijn bemoeienissen. Ze hebben niet ook echt vreugde in het gebed. Het is voor hen niet iets heerlijk. Nee, dat vurig gebed, dat ontbreekt immers. En de dag des Heren. Ja, soms is dat ook wel een beetje lastig, want ze zouden liever andere dingen doen. We verder gaan met hun werk. En zo is er een verachteren in het geestelijke leven. En gemeenten worden kil daardoor. En de geest wordt uitgeblust. Omdat de mensen meer liefde hebben tot het geld, of tot het genot, of tot de wereld, of tot hun eer, dan tot God. Ach, het is een droevig leven dan hoor. Want u weet het ook wel, als u in uw tuintje aan het wieden gaat en er zitten zo'n akelige doren en u pakt het beet en voor u het weet hebt u weer een paar steken, een paar prikken te pakken. Moet u wat doren zo uit uw vingers halen. Dat is allemaal pijnlijk werk. Nou, het leven in de wereld, dat is ook pijnlijk hoor. Mens komt nooit tot rust. Geen geluk. En mens doet het zichzelf aan, ook nog. Het is toch heel ongemakkelijk om verstrikt te raken met doordorens. En wat een spijt. Wanneer ze dan terugzien op hun leven. En zeggen, waar heb ik het eigenlijk allemaal voor gedaan? Geslaafd en gedraafd. Ik had geen rust. Ik was ook niet echt gelukkig. Ik was net die ezel die achter die wortel steeds maar aanrende. En het nooit kreeg. Wat een spijt wanneer ze beseffen dat ze vergeefs geleefd hebben. Het gaat hier om kerkmensen hoor, dat weten we toch. Niet om mensen in de wereld, maar mensen die het woord ontvangen hebben. En wat betekent dit dan? Betekent dit dat u geen drukke baan mag hebben? Betekent dit dat u geen hoge verantwoordelijke post mag innemen? Betekent dit dan dat u zich misschien moet terugtrekken in een soort klooster? Nou, mensen hebben dat geprobeerd, om in klooster zich terug te trekken. En ze moesten later klagen dat ze nog meer last hadden van zondige neigingen dan daarvoor. En er zijn ook genoeg mensen in de schrift beschreven die een nabij leven hadden met de Heere en toch op een hoge post waren. Reken maar dat Daniel het heel druk gehad heeft. En reken maar dat Jozef ook enorm veel moest organiseren en doen daar in Egypte. En Mozes die het zo druk had dat zijn schoonvader zei, je moet toch wat assistenten aanstellen, want anders gaat het echt mis met je, Mozes. En Abraham, die moest toch ook toezicht uitoefenen op zijn 318 ingezetenen, zijn knechten. Hoeveel mensen hebt u in dienst? 10? Of 15? Nou, Abraham had er 318. Kijk, druk zijn, dat is niet een vloek. Maar te druk zijn. Dat is een vloek. En u bent te druk wanneer u geen tijd meer hebt om de Heere te zoeken in de rust van de binnenkamer. Daniel ging ook 3 keer per dag, boog hij zijn knieën. En Abraham, dat weten we, hij was de vriend van God. En David, die ook een koninkrijk moest besturen, was de man naar Gods hart. Kijk, zonder de vrezen des Heren, zonder een persoonlijk gemeenschap met de Heren, dan gaan de doornen heel snel groeien. En zo kan een mens ook druk zijn in het kerkelijke leven. Oh ja, je kunt zo druk zijn met dingen in het kerkelijke leven als dominee of als kerkenraadslid, zo druk, en dat die ook nog doorns worden. Omdat je het zo drukkend hebt met goede zaken, dat je geen tijd neemt om de Heere te zoeken. En dan treedt een verachtering in. En er wordt al het werk, heel goed werk hoor, maar het wordt allemaal mechanisch. En allemaal dor. En zo komt er ook geen zegen. En dan slaat het nog terug tegen je. Goede mannen zijn gevallen in de dienst van de Heere, omdat ze de binnenkamer verwaarloosd hebben. En daarom is het goed dat wij ook in ons leven de zwakke plekken onderzoeken. En dat we ook onszelf onder de loep nemen, waar wij misschien te druk zijn met de dingen van het dagelijkse leven. En wat voor rol speelt het geld in ons leven? Kunnen we er ook zomaar van af? Kunnen we ook wat gul zijn om het weg te geven? En zien we ook het kwaad en de ijdelheid van de zonde? Is dat ons persoonlijk tot last? Zijn wij eigenlijk al het grootste probleem geworden? Niet anderen, niet omstandigheden, niet mijn baas op het werk, maar ikzelf. Ik en mijn verhouding tot de Heere. Laten wij de Heere zoeken en de kracht van zijn opstanding. En laten we bidden om liefde in onze harten, gewerkt door Gods geest. Dat we niet maar gemakzuchtig zullen zijn. En dat we niet maar die zelfdiscipline maar zullen veronachtzamen. Maar dat we zullen mediteren over de Heer en over zijn genade. Maar de Heer Jezus gaat ook verder. Want die zaaier gaat uit om te zaaien en een gedeelte van dat zaad dat valt in goede aarde. Nou, hier kunnen de vogels van de hemel niet zomaar wegpikken, want het valt in losse, mulle aarde en het zinkt een beetje weg. De aarde heeft ook een goede diepte. En er zijn hier geen doorns. Er is genoeg vocht, er is genoeg zonneschijn. En dit is het prachtige beeld van hen, waar het zaad van het evangelie valt in hun harten. En het is daar effectief, het brengt vruchten voort. Dan dringt het woord van God binnen, dan wordt een mens bewogen, dan wordt een mens aangedaan door het woord. Dan gaat de mens tijd nemen om het woord te lezen en om daarmee tot God in te keren in het gebed. En wat gebeurt er eerst als zaad ontkiemt? Eerst gaan de wortels groeien. Maar dat zie je niet. Je denkt, dat zaad wat ik gestrooid heb, het komt niet op. En je wilt er liefst met je vinger in gaan peuteren. Dat moet je juist niet doen. Afblijven. Want de wortels die groeien eerst en dat gebeurt ondergronds. Dat zaadkorrel begint te verrotten, begint te sterven, maar er komt een wortel. Dat gaat dieper, dieper om vochtige aarde te bereiken. En zo is het ook met Gods woord. Het gaat wortels schieten. Het steekt af naar de diepte. naar de diepste gedeelte van ons eigen hart. En het ontdekt ons, laat zien wat leeft binnenin ons. Zodat de mens zijn eigen schuld beseft. Niet ten volle, wie kan dat ten volle beseffen? Maar er komt wel terdege een besef van ons eigen schuld. En zo wordt het hart verbroken. En zo gaat een mens zien dat hij eigenlijk voor zichzelf geleefd heeft. En dan kan het ook beleefd worden, nooit heeft iemand zoveel kwaads gedaan tegen iemand die zo goed is als ik. En zo leert u ook goed spreken van de Heere. En u ziet dat u niet goed bent en u beseft dat u waardig bent om veroordeeld, om verdoemd te worden, om verwezen te worden naar de hel. En toch is dat voor u een onverdraaglijke gedachte. Want u ziet ook de genade van God die hij aanbiedt. En nu hebt u de Heer ook nodig om die genade in uw leven toe te passen. U begeert van hem liefde en geloof en kracht en genade. En de Heilige Geest brengt u aan de voeten van Christus. En het zaad begint al meer te groeien. U ziet, de Heere Jezus is het die u kan behouden. En zo komt er een groei in de kennis van Christus. En de Heere is het die die groei bevordert. Net zoals pelgrim, christen, die uit de stad des verderfs moest gaan. Hij kon daar niet langer blijven. Hij moest de komende wraak van God en de toren Gods moest hij ontvlieden. Hij werd geworteld in het woord van God. En er komen dan van die mensen, van die burgers daar, van de stad van het verderf, zeggen, kom terug met ons. Maar hij stopt zijn oren dicht en hij gaat verder, want hij is geworteld. Het woord heeft wortel geschoten. Er is in zijn leven een droefheid naar God. En het kan geen mens wegnemen. En deze ervaringen vinden plaats in het persoonlijk leven met de Heere. En het vindt plaats, als je het vergelijken wil, met het zaad ondergronds. Anderen valt dat nog niet zo op. Misschien dat u wat meer teruggetrokken bent, misschien wat stiller. Misschien dat u niet zo mee kunt doen met anderen, met hun genoegens. Er is een gewicht in u, die u naar beneden trekt. En er begint een intieme relatie tussen u en de Heere begint te groeien. U begint te roepen om de levende God, om Christus in uw leven. En wat gebeurt er met een plantje dat gaat groeien, eerst wortel, maar dan komt er een groene scheut, komt boven. En zo is het ook geestelijk. Er komt groei. Er komt een hongeren en dorsten naar de Heere Jezus. Ook al een zekere kennis van de Heere Jezus. Een zeker inzicht, een besef dat hij alleen mij kan genezen, mij kan verlossen, mij kan vergeven. Het is misschien niet allemaal zo duidelijk voor u wat er met u gebeurt, maar u weet, hij is het. En naar hem strekt u zich uit, naar de zonne der gerechtigheid, zoals een plant zich ook groeit en zich wendt naar de zon. En zo geeft God de groei. En er is een goede groei, maar het wordt ook weer tegengestaan. Tegengestaan. Wel ja, al spreken we hier over hen die dus in de goede aarde zijn, toch is er ook hier tegenstand. Want u ziet ook, er is een kost, er is een prijs aangekoppeld, dat u uw eigen leven moet vaarwel zeggen, dat u moet leren verloochenen voor de Heere. En u gaat zien dat de zonden en uw leven u alleen maar eigenlijk kunnen benauwen. En dat u ziet de liefde van God komt in uw hart en ziel. En dan kunt u niet meer in de wereld leven. U hebt de liefde van Christus geproefd, die veel rijker is dan alles wat deze koude wereld u kan bieden. En daarom verlangt u naar hem. En dan hebt u het soms wel eens moeten kwaad met uzelf. Dat u zegt, ellendig mens dat ik ben. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En zo komt er een strijd. En moet een geestelijke strijd gestreden worden. Maar juist door die strijd wordt dat jonge leven ook geoefend. En gelouterd. En komt er juist groei. En dan komt er ook vrucht voort. En die vrucht is een liefde tot God. En ook een liefde en een bewogenheid met hen rondom u. Er komt een daadwerkelijke bekering tot God. Een afkeer van bepaalde zonden waar u niets meer mee te maken wil hebben. Want u kunt niet meer leven zoals u het eens deed. Alles moet eraan gaan wat de Heere maar aanwijst. Uw verkeerde vrienden, slechte gewoonten. En u zegt, Heere, wijs het maar aan. U wordt heel gewillig in de dag van zijn kracht. En zo komt er geloof en vertrouwen op de Heer. En zo komt er ook een verandering in uw leven. Dat er een zekere, dat uw karakter geheiligd wordt. Komen vruchten. Waarbij u klein van uzelf denkt. Ootmoed. En u gaat beseffen. Dat alles wat u bereikt hebt. En al de groei die er is. En al de vruchten. En de verandering die anderen ook nu bij u zien. En het u ook kunnen zeggen. Je houding is anders geworden. Wat is er met je gebeurd? Je bent veel blijer. Dan beseft u, dat komt allemaal niet van mij, maar van de Heere. En dan gaat u voor die anderen bidden rondom u. U gaat ook geestelijke werkelijkheden onderkennen en zien. En u ziet de verderfelijke invloed van de zonde. En u weet dat er genoeg genade is in de Heere Jezus om u volkomen te verlossen van zonde. En daarom wordt u aan hem gekoppeld, aan hem verbonden. U hebt goede moed voor de toekomst. U hebt moed. Weten dat de Heer u niet zal verlaten, niet zal verzaken. Er komt een diepe vreugde in uw leven, in God. Dat hij zo goed was, dat hij naar u omzag. Dat hij u lief had, dat hij uw ogen opende. Dat hij u trok uit het slijk van een ellendig leven. U hebt hem lief omdat hij u eerst heeft lief gehad. En dit alles werkt in uw leven een diepe vreugde. En zo zijn deze vruchten van Gods werk in uw hart. Het bewijs dat de Heere met zijn geest in u werkt. Aan de vruchten kent men de boom. En zonder die vruchten. Is de godsdienst ijdel. Er is een verschil in vrucht. Maar de Heere beziet hen allen tezamen. En de Heere veracht niet hen die maar 30-voud vrucht geven. Calvijn zegt hier, zo moeten wij ook niet anderen hen verachten. Die een lager niveau hebben van uitmuntendheid. Want de meester van het huis, ook al verlangt hij en heeft hij de voorkeur aan meer vrucht, toch noemt hij ze allemaal goed. Allemaal, daar werkt Gods geest in. Allemaal brengen ze vruchten voort voor de Heere. Nou, wanneer u nou door Gods genade niet onbekend bent in uw leven met deze vruchten. Dan mag u zeggen, dat is niet door u, dat is niet door uw eigen kracht of door uw trouw. De vrucht in uw leven is door hem. Uw vrucht is uit hem gevonden. En zo krijgt hij al de eer. En dat is nou juist een stukje hemel op aarde. wanneer hij al de eer krijgt. In de hemel zal ook de Heere al de eer krijgen. Dat er niets van ons bij is. Als ons eigen eer nog zou zijn, dat zou een smet zijn op de heerlijkheid van de hemel. En dan weet u, het is zijn werk van begin tot het einde. En wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die de Heere God eerst verordineerd heeft dat wij in hen zouden wandelen, zoals u kunt lezen in Efeze 2 vers 10. Hij was het toch die uw ogen opende, uw oren ontstopte. Hij nam weg dat hart van steen en hij gaf in plaats daarvan een vlezen hart. En hij heeft u geïncorporeerd in de Heere Jezus Christus. En hoe vaak bent u niet gestruikeld en hoe vaak heeft hij u nu niet weer opgetild. Hoe vaak had u kunnen afglijden dat u nog steeds verloren zou gaan. Maar omdat hij voor u gebeden heeft, omdat hij u heeft vastgehouden, daarom bent u wie u bent. En uit genade geeft hij u het voorrecht en de vreugde om vrucht voor te brengen. En zo, in het midden van dit alles, zien wij de Heere Jezus Christus. Christus is hun vrucht. En in Christus zien ze de vrucht. En zelfs Jesaja moet zeggen, al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Maar de Heere was dat schoon en al die kapotte werken gaat de Heere bedekken met de toegerekende dadelijke gehoorzaamheid van Christus, waardoor het is alsof we alles dan volkomen goed gedaan hebben. En dan gaat de Heer het ook nog belonen wat hij eigenlijk gedaan heeft. En zo moet hij toch al de eer en de lof en de roem ontvangen, omdat kind van God uw vrucht is uit hem gevonden. Tot zover. Laten we nog een psalmvers zingen en dan gaan we pauzeren. Psalm 1 zingen we dan. Psalm 1. Laten we zingen vers 2, Psalm 1 vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. En dan gaan we pauzeren. Als u een vraag schriftelijk wilt indienen, kan het ook. En anders mondeling. Goed. Pauze. Nou, laten we nog maar een psalmvers zingen. Want ik begrijp dat de gewoonte is dat op een bijbellezing een collecte voor het goede doel gehouden wordt. En die is nu achterwege gebleven. Dus om dat te herstellen, gaan we eerst maar zingen. En onder het zingen komt er een collecte. Psalm 84, we zingen vers 3 en vers 4. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 3 en 4. Goed, nou, er zijn 3 schriftelijke vragen binnengekomen. Mooie vragen. Dan zullen we die eerst behandelen. En de eerste vraag is, dreigt in deze tijd niet het grote gevaar dat we zondags christenen worden? Ja. Dreigt in deze tijd niet het grote gevaar dat we zondags christenen worden? Ja, weet u, ik denk dat dat een gevaar is voor alle tijden. Misschien meer nu voor deze tijd, misschien, dat kan ik zo niet zo 1, 2, 3 zeggen of beoordelen. Ik denk dat het in alle tijden een groot gevaar was om mee te doen met, mee te doen met de wereld en net te doen alsof. En er was ook veel historisch geloof in het verleden. Ik weet wel, we leven wel in een tijd van achteruitgang. Vroeger stond Gods woord en de kerk stond centraal in het maatschappelijk leven. En die tijd is voorbij. Ook in de politiek heeft Gods woord niet meer een zwaarwegend stem. Het is allemaal anders geworden. We hebben een regering die zich niet meer laat leiden, en dat ook met zoveel woorden ook zegt, die zich niet meer wil laten leiden door het woord van de Heere. Ik las gisteren ook ergens dat helaas in het beleid van minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, dat er meer het accent gegeven wordt op allerlei vluchtelingen die om seksuele geaardheid gediscrimineerd worden, maar dat zij die om het geloofswil gediscrimineerd worden en in gevaar zijn om gedood te worden, dat dat nu minder zwaar weegt. Dat dat eigenlijk bij deze regering niet meer echt van belang is. Dat is heel erg. Daar schrok ik wel van toen ik dat las. Maar dus we zien wel, we leven in een tijd waarin Gods woord niet meer gezagdragend is. We leven in een postmoderne cultuur, waarbij het niet meer gaat om feiten, maar waarbij het gaat over beleving. Heb je er een goed gevoel bij? Niet is iets waar. Dus, dat is wel in onze tijd zo. Nou, en dan heb je dan de vraag, dreigt in deze tijd niet het grote gevaar dat we zondags christenen worden? Er is wel een gevaar in onze tijd om mee te doen en af te buigen van de wereld en toch een wereldprincipe en een onchristelijke filosofie eigenlijk toch aan te hangen, daar stilzwijgend aan mee te doen vanwege verdraagzaamheid, zoals we dat noemen. Ja, die gevaar is er nu meer. In die zin zou je kunnen zeggen dat er een gevaar is dat er mensen nu naar de kerk gaan zondags, maar in de loop van de week gewoon meedoen met het antichristelijke principe van onze maatschappij. Die gevaar is er wel zeker. Ook wel groter. Maar er is dus altijd een gevaar geweest. Het was vroeger ook allemaal niet best. En er is altijd heel wat gebeurd in de wereld, hoor. We praten over de 16e eeuw, de eeuw van de reformatie. Nou, toen was het ook gevaarlijk om te reizen, hoor, door het platteland heen. Er werd een voorbeden aangevraagd als je reisde naar Amsterdam. Vanwege alle gevaren en struikrovers, toen was er ook bittere armoede. Zwervers langs de kant van de weg. Dat was ook een hard bestaan toen. En er waren ook genoeg die de zondags in de kerk zaten en dan, ja, door de week slaven verhandelden. Om maar iets te noemen. Ja, dus ik kan de vraag niet helemaal beantwoorden. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant is er gevaar nu om een zondagschristen te zijn en in de loop van de week doe je gewoon mee met de antichristelijke principes van de wereld. Maar aan de andere kant is het ook zo dat er wel een tijd wordt waarin er steeds minder zondagschristenen zullen zijn. Juist omdat de wereld verhardt, is men gedwongen een keus te maken. Ook de jonge mensen zullen gedwongen worden een keus te maken. Het is voor of tegen mij, zegt de Heere. Er komt ook een scheidslijn tussen kerk en wereld. Maar het neemt niet weg dat er nog steeds historisch geloof is. Ja. Wil iemand anders hiervan zeggen? We hebben allemaal wel eens over deze dingen nagedacht. Iemand anders, een gedachte of een opmerking. Welkom. Nou, dan gaan we door naar een andere vraag. En dat is, kan Gods woord de ene keer in de doornen vallen en de andere keer in de goede aarde? Ja, dat is ook een goede vraag. In de gelijkenis wordt het zaad opgedeeld in 4 gedeelten. Nu is de vraag, kan Gods woord de ene keer in de doornen vallen en de andere keer in de goede aarde? Waarom zegt de Heer Jezus deze gelijkenis? En dat is om ons te waarschuwen. Dat is om ons te waarschuwen. Want het is niet maar zo dat de Heer natuurlijk een vrijblijvende beschrijving geeft. Van kijk eens, weet je hoe het gaat? Het gaat zus en zo en zo en zij alleen dragen vrucht. En nou gaan we gewoon maar verder tot de orde van de dag. Natuurlijk niet. De Heer heeft dit geschreven om mensen wakker te schudden. De Heer heeft het uitgesproken opdat wij onszelf zouden onderzoeken. En wanneer wij zien dat ons leven toch door de doorns dreigt te verstikken, dat we dan met Gods genade actie ondernemen. Dat we inderdaad, ja, het is maar een beeld natuurlijk, die doorns. Geen plant kan doorns wegrukken, maar toch worden wij opgeroepen om doorns weg te rukken. Om onszelf te onderzoeken. Waar leven we voor en wat is nou belangrijk in mijn leven? Dus inderdaad, wat nou in de natuur niet kan, dat kan wel in het rijk van de genade. Dat doorns weggerukt worden door zo'n plant. En dat die plant dan die doorns opzij drukt en gaat groeien en vrucht dragen. Dat is de bedoeling natuurlijk. Dus kan Gods woord de ene keer in de doornen vallen? Ja, dat kan. Dat iemand in de kerk zit en die hoort een preek hierover en die zegt, ja, maar dat ben ik. Zo gaat het niet langer. En dat hij inderdaad ook dingen afzegt. En dat hij inderdaad bepaalde afspraken, afzegt en dat hij meer tijd gaat nemen om de Heere te zoeken. Dat hij hem Gods genade gaat vragen. En dan blijkt het dat terwijl de zaad de ene keer in de doorns viel, dat het daarna in goede aarde valt. En de schrift zegt ook nog, gij liept wel. He, zegt Paulus tegen de Galaten. He, wie heeft u betoverd, wie heeft u veranderd? Dus het kan ook zijn iemand goed begint, toch wat vruchten draagt, maar dat toch blijkt dat het er een verachtering optreedt, een bedroeven van de geest, en dan weer een uitblussen van de geest. Ge hebt uw eerste liefde verlaten, zegt de Heere tegen de mannen van Efeze. Dus dat is ook nog weer mogelijk. Het is onszelf onderzoeken voor de Heere. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Ja, geldt voor mij, geldt voor u. Dus ja, vind ik een goede vraag eigenlijk. Dat Gods woord de ene keer in de doorn, en de andere keer in de goede aarde kan vallen. Ja, iemand een vraag daarover of een opmerking? Nou, dan hebben we de derde vraag. God ziet de vruchten als allemaal goed. Kunt u iets meer zeggen over het 30, 60 en 100-voud? Is dat meer van de mens? Is dat bijvoorbeeld klein geloof, zwak geloof? Ja. Dat is ook een goede vraag. Want dat betreft de eigen verantwoordelijkheid van de mens, maar het betreft ook de vrijmacht van God. Dus God ziet de vruchten als allemaal goed. Kunt u iets meer zeggen over het 30, 60 en 100-voud? En is dat meer van de mens, door de activiteit van de mens, dat de ene, laat maar zeggen, 60-voud in plaats van 30-voud voortbrengt? Of kunnen we het zo zien dat het toch klein geloof en zwak geloof is wanneer je maar 30-voud voortbrengt? En het groot geloof, het sterk geloof, dat is dan meer 60 of 100-voud. Ja, zo althans vat ik de vraag op. Nou. Kijk, de apostel Paulus zegt, ik tuchtig mijzelf. En ik hou mijn lichaam in bedwang. En ik breng het onder. En hij oefent zichzelf dagelijks om een onergelijk geweten te hebben voor God en de mensen. En hij schrijft tot Timotheus, oefen u zelf tot de godzaligheid. En hij spreekt over dat hij te Efeze met wilde beesten vocht. Ik denk dat we moeten zien dat dat duivelse aanvallen zijn. Ik denk, en hen die het evangelie tegenstonden. En meer voorbeelden kunnen we bedenken uit het leven en het werk van de apostel Paulus. Dan zie je een arbeidzaam leven. Hij zegt ook, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar dan zegt hij daarachteraan, niet ik, maar de genade Gods die met mij was. En wanneer in het Oude Testament is dat Hosea, uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere. Wanneer dat daar staat, dan is dat inderdaad ook door Gods genade. Uw vrucht is uit God gevonden. En de Heere heeft ook de macht. Laat Jeremia ons zien om het ene vat ter ere te maken en het andere tot oneer. En de Heere heeft ook de soevereiniteit om Petrus, Jacobus en Johannes meer in te leiden in de geheimen van het koninkrijk dan de andere 9 discipelen. Dus we zien eigenlijk 2 bestanddelen hier. Aan de ene kant de vrijmacht van God. Wanneer in Efeze staat dat de Heer de goede werken voorbereid heeft. Ik citeerde dat enigszins in mijn referaat. Dat de Heer de goede werken voorbereidt opdat wij daarin zouden wandelen. Hij bereidt die goede werken voor. En hij brengt zijn kind in omstandigheden dat hij die goede werken doet. Maar het is allemaal de Heer die het geleid heeft, die de kracht daartoe geeft, die ook nog weer de zegen daarop schenkt. Het is allemaal van hem. Dus we zien, Gods werk, goede werken, zijn vruchten van Gods geest. Dat is geen vruchten die wij kunnen kweken. Dus het is Gods genade. Dat de ene 100-voud vrucht draagt en de andere 60, dat is genade. Dat is geen verdienste. En dat door apostel Paulus meer gearbeid heeft dan de andere discipelen, dat is genade. En wanneer Paulus tot rijke zegen gesteld is voor velen, is genade. En wanneer Jesaja zulke rijke inzichten had in het woord van de Heer en die opgeschreven heeft in zijn profetieën, is genade. Allemaal Gods genade. En dat de ene 100-voud vrucht draagt en de ander 30-voud. Het is allemaal genade. Geen verdiensten. Maar er is ook nog een andere zijde. Er is ook de zijde dat we moeten streven om in te gaan. Strijd om in te gaan. Strijd de goede strijd des geloofs, o Timotheus. Bewaar het pand u toebetrouwd. Het pand wat u overgeleverd is. De belijdenis die u onder tranen beleden hebt, houd die vast. En preek het woord, tijdelijk en ontijdelijk. Niet wanneer je de voelt dat je kunt doen. Nee, altijd wanneer je geroepen wordt. Dus er is ook een kwestie van zelfverloochening. Er is ook een kwestie van gehoorzaamheid. Er is ook een kwestie van strijden, doorgaan. Zoals een militair, ja, we mogen dat beeld gebruiken. Een soldaat, een marinier die doorgaat, doorgaat, niet opgeeft, doorgaat. Denk maar aan de landingen op D-Day. Dat de ene golf die kwam de stranden oprennen en de helft werd neergeschoten, maar de volgende golf kwam er achteraan. Ze zeiden niet, we blijven in de boten. Ze gingen, ze moesten, ze gingen verder. Nou, zo is een christelijke strijder ook, die moet verder. Mag niet toegeven. Strijden. Niet opgeven. Zelf in bedwang houden, tuchtigen. En in die weg geeft de Heere vrucht. Niet opgeven, maar strijden. Is het dan verdienste? Nee. Het is allemaal genade. Maar het is toch wel de roeping, Timotheus, om, houd aan, bestraf, wederleg, leer en door te gaan. Geldt ook in het geestelijke leven. De strijd maar niet opgeven. Niet zeggen, nou, ik ben nu zo ervaren, ik ben nu wat ouder, ik ben nu wat meer volwassen in het geestelijk leven. Ik hoef niet zozeer de wacht te betrekken. Nee, elke dag weer de wacht betrekken. Elke dag weer strijden. U denkt, het wordt allemaal niks meer, allemaal moeite. Het overgroeit me allemaal. Dan toch maar doorgaan. Strijden. Hoe strijden? Bidden. Hoe strijden? Met het woord. Met het zwaard des geestes. Tegen hoop op hoop geloven en bidden. Zo is de strijd. Nou, het heeft ook te maken met klein en zwak geloof. Dat is hier ook in verweven. Klein geloof, oh, die geeft het op. En zwak geloof is, ja, geeft het ook op. En moet weer bemoedigd worden. Ja. Het is allemaal genade. Maar zoals we wel eens zeggen, je bent er wel zelf bij. Je moet wel vragen om kracht om te strijden, door te gaan. En dat geldt voor ons allemaal in ons leven. Of we oud of jong zijn, man of vrouw. Ja. Nou. Dus het is vrijmacht. Het zijn hardwerkende predikanten geweest. Die geen bekeringen gezien hebben. Er zijn mensen die hebben in moslimlanden gewerkt, hebben ze geen bekeringen gezien. Ze hebben heel trouw gearbeid. Er zijn mensen geweest die hebben naar de Zuidzee-eilanden gegaan. En ze waren 15 minuten op zo'n eiland en werden ze al gedood. 15 minuten. Het is gebeurd. En de volgende, die konden 3 weken blijven. En de volgende, die bleven 3 jaar. En toen kwamen de bekeringen. Zo kan het ook gaan. Was die eerste dan minder? Die zijn leven gaf? Nee. God is vrij. Dat de Heere de ene predikant zegent misschien met meer, ja. Dat is ook allemaal genade. Het is allemaal genade. We moeten trouw zijn op onze post. Trouw zijn. Ja. Dat is het. Ik was 3 jaar dominee en toen liep ik in in de stad en ik liep ze in een... Ik had een beetje te moeilijk met alles. Ik vond het erg moeilijk allemaal toen. Maar door Gods genade is dat ook wel weer allemaal goed gekomen. En daar merkte men niet zoveel van. Maar ja, er kwam toch wel veel op je af hoor. En je moest ook leren preken. Dat moet ik nog trouwens. Maar ook wat weerstand van sommigen. En hoe speel je daarop in als predikant? Je moet ook verstandig zijn. En dat was ik ook niet altijd. En toen liep ik in een zaak en er hing dan... Ja, er hing dan zo'n banier van de Amerikaanse mariniers. En het staat op in Latijn, Semper Fidelis. Dat is hun slogan. Semper Fidelis, dat betekent altijd trouw. Als ze gezworen hebben aan de vaandel, zullen ze altijd trouw doorgaan. Toen dacht ik, ja, zo moet ik nou ook wezen. En op dat moment voel je er geen kracht had. Maar de Heere gaf kracht en het ging altijd wel weer. Door Gods genade, maar... Ja, zo kunnen wij ons ook wel eens voelen. Denk je, hoe moet het nou verder? Maar met Gods genade kan het verder gaan. Nou, misschien heb ik wat te lang gepraat. Neem me niet kwalijk dan. Goed, wil niemand op reageren? Of iets zeggen? Dus. Ja. 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 Precies. Ja hoor. Ja. Lisbeth, u zegt dat de apostel Paulus was erg gezegend. Maar hij kreeg ook een doorn in zijn vlees. Ja. En dat kan de Heer ook bij ons doen. Dat kan de Heer doen als het zegen is. Een doorn geven. Om dus iemand klein te houden. Afhankelijk te houden. En dat hij niet gaat denken, nog gaat alles makkelijk. Maar... dat hij zal, dat hij hoopt, dat hij moet strijden in de Heere. Ja, dat is waar. Nou, het is net voor 9:30. Ik dank u voor uw aanwezigheid. En we hopen elkaar in dit verband wel weer te zien in september. En dan zullen we nu eindigen. Bert, zou u naar voren willen komen en de dankzegging doen? Graag.
Barmhartige en eeuwige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze avond. Het past ons u te danken voor alles wat u ons gegeven hebt. Heer Jezus, u bent gekomen om zondaren zoals wij zijn te verlossen. Heer, geef ons daar een diepe indruk van en wil ons allen vervullen met uw liefde en met uw genade. Wilt u ons ook het verdere van deze dag zegenen? Weest u met ons ook de komende dagen en bereidt u ons ook voor uw dag, ook wanneer dan het avondmaal bediend zal worden. Wilt u ons allen zegenen, ons allen leiden door uw Heilige Geest. Vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen.
Dank u wel. En allen wel thuis.